ons. We zien de toespitsing naar Gods woord, de eindtijd gaat komen. En zullen we dan staande blijven? In RD, dat doorhuiverde, zo'n moslim met het kromme zwaard. Nou, toen de poort van Europa weed, ze hebben West-Europa willen veroveren. God heeft het genade verhoed. En nu zoveel moslims in Nederland. We worden geroepen om dicht bij Gods woord te leven. In zijn kracht kunnen we alleen maar staande blijven. Geliefden, u kunt zeggen, dominee van Zonneveld op de kansel, misschien heeft er alleen afgaande op de berichtgeving in RD, de aankondiging van deze samenkomst, gedacht dominee Vlietstra hier op de kansel te zien. Misschien heeft er alleen gedacht, wat is dominee Vlietstra toch veranderd? Ik herken hem niet meer. Maar dominee Vlietstra is door ziekte verhinderd. Ik moest u zijn hartelijke groeten overbrengen en u vertellen dat het met hem aan de beterende hand is. Hij hoopt aanstaande zondag, zondag over een week, de eerste zondag in oktober, één dienst te mogen vervullen in de gemeente van Zeist. We willen hem straks hartelijk de Here opdragen. We denken ook aan de synode. De afgevaardigden dragen we hartelijk de Here op. Nog één ding en dan gaan we zingen. De Waardpand kreeg een brief van een broeder. De stichting moest zichzelf maar opheffen. Het was niet meer nodig. De dingen moesten in de kerkelijke weg aan de orde gesteld worden. De Waardpand werkt alleen maar polariserend. Ik zeg u, geliefde, dat is nooit onze bedoeling geweest. Vanuit de liefde tot onze kerken, daarom bewaarpand, om te consolideren. U weet, het staat boven ons blad, de handhaving van de oude gereformeerde beginselen. Het is meer gezegd vanaf de kansel op onze dagen, ja, niet omdat die beginselen oud zijn, daarom, nee, maar dat is onze vaste overtuiging, schriftuurlijk bevindelijk, ook vandaag. Ik sprak u net over de eindtijd, zal ik nog geloof vinden, als ik wederkom. Wat staat vandaag? Veel op de helling. Wat is het nodig om elkaar vast te houden? Om elkaar aan te vuren? Om staande te mogen blijven in de eindtijd. En daarom ook het blad Bewaarpand. En daarom ook de twee ontmoetingsdagen. Nu gaan we zingen Psalm 84, de versen 3, 4 en 6. Psalm 84, het derde vers. Vers 3. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En het zesde vers. Want God de Heere zo goed, zo mild.
Thank you.
zullen wij geliefden eerst samen gaan bidden om de zegen van de Heere. De hemelen vertellen uw eer en het uitspansel verkondigt uw handenwerk. Wie is aan onze God gelijk? U hebt alles geschapen. Op deze zaterdag, de eerste zaterdag in het nieuwe seizoen, in de herfst, we zijn samengekomen hier op Urk. En we hebben reizend hier naartoe de landen gezien en de landerijen, de plaatsen. Heere, wat bent u groot. En u houdt dat gebouw nog onwankelbaar in stand. En dat is een wonder. Er is zoveel zonde, ook in Nederland. Alles kan en alles mag. God afgeschreven, de mens als God geworden. Heere, wat bent u langmoedig. En u heer in het bijzonder. Wat bent u langmoedig over de kerk. Verder nog, wat bent u langmoedig over ons. Wij arme zondaars. We hebben niet verdiend dat het gebeurt door onze zonden. Laat het geen lippentaal zijn, Heere, maar hartentaal. Ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Wat een wonder, Heere, dat u gedragen en gespaard hebt. En dat we hier nu als vrienden van het bewaren pand mogen samen zijn. U hebt de lust, de begeerte gegeven om deze zaterdag hier te komen. Dank, Heere, dat we deze dag van u mogen ontvangen. Dat u bewaard hebt op de wegen. Dat u ons in welstand hier hebt samengebracht. Gedenk aan degene die mogelijk nog onderweg zijn. Breng ze in welstand ook hier. En nu gaan we smeken aan uw genadetroon om van u te begeren een gezegende ontmoetingsdag. Lieve Heere, het gaat niet om ons. Het gaat om uw naam, om uw zaak en om uw eer. O, wij bidden van u dat we mogen ervaren dat u er zelf bent. Uw komst is het die het heil volmaakt. Er is zoveel, Heere, dat zorg geeft. In Nederland, in het staatsbestel, in het koninklijke huis, in het kerkelijk leven, in het gemeentelijk leven. En met al die zorgen mogen we tot u komen. En al die zorgen mogen ons samenbinden om saamgebonden, verbonden te worden aan uw genadetroon. Stort voor mij uit uw ganse hart. O Heere, alles spreekt van de eindtijd. Het heeft ons doorhuiverd wat gebeurd is in Amerika. En we hebben het gehoord. Hier is het eerste grote conflict tussen de islam en het christendom. Het was al begonnen op Ambon. En het is al begonnen in Indonesië. Dat vroeger kolonie was van Nederland. En het doorhuivert ons. Heere, gij zit op de troon. Dominee Vlietstra heeft daarover willen spreken. De zittende op de troon. Dat is het boek Openbaringen. En professor Wisse zegt, het is troon bij de aanvang en troon bij het besluit. We kunnen angstig worden, we kunnen in paniek geraken. Och Heere, geef dat geloof. En de ogen van dat geloof, om hem te zien zitten op de troon, op de vaste troon. En wat er ook gebeurt, Openbaringen 4, Openbaringen 21, daar ligt zo heel veel tussen, de antichrist. En de antichrist zal de kerk overwinnen. Wie door het zwaard gedood wordt, laat zich door het zwaard doden. Maar hem te zien zitten, hij is de koning. En zoals het beschreven is, zo zal het gaan. Maar het blijft niet zo. Hij komt. En alzo zullen we altoos bij de Heere zijn. Die hoop moet al het leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Wat zijn we te beklagen als we het hoofd alleen maar naar beneden hebben. Dan kan de angst ons hart vervullen. Wat zal er geschieden? Heere, wij bidden van u, ondanks het briesen van de leeuw. Uw zaak gaat nog voort. O, wat zou het rijk zijn als we hier vandaag gezegend mogen worden met het goed dat nimmer vergaat. En Heere, als we u niet kennen, u bent de Almachtige, voor u is niets te wonderlijks. Op deze laatste zaterdag in de maand september van het jaar 2001. Zou dat te wonderlijk zijn, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, aan uw voeten te brengen. Grote koning, u bent het zo waard. Dat we uw nabijheid dan mogen ervaren. En wilt u zijn, Heren, met de sprekers. Ze zijn ook een mensenkind. Diep afhankelijk van u, de Heere. Gort aan, stel ze tot rijke zegen. Opdat we aan het einde van deze dag mogen zeggen, getuigen. En de Heere was goed voor ons. Zodat we u de eer en de lof en de aanbidding toebrengen. We denken aan dominee Vlietstra, Heere, het mag weer wat beter gaan. Hoge koorts gehad en veel pijn. Hij is dankbaar dat u het nog weer wel maakt. Zodat hij zonder over een week toch nog weer het woord hoopt te bedienen. Wilt u hem nabij zijn, Heere, en hem herstellen? 77 jaar zou zo'n voorrecht zijn om nog de kerken te mogen dienen. En dat is de lust ook van zijn hart, gedenken hem met zijn vrouw. We denken hier ook aan predikants weduwe en dan in zonderheid aan zuster van Leven, zuster van der End en zuster Slagboom. We dragen die drie hartelijk u de Heere op. Hun mannen hebben zoveel betekend voor ons. Heere, denkt u aan alle zieken, alle kruisdragers. En nu willen wij u bidden voor de synode. Voor al de afgevaardigden. Volgende week in voltallige zitting bijeen. Heere, de commissies hebben zich voorbereid. Wilt u nu geven de hulp en de leiding van uw Heilige Geest? De kerk van de afscheiding. Hendrik de Kok. Kerkisme is fout. Dat is hoogmoed. Maar kerkbesef is zo nodig. Weten waarom we christelijk gereformeerd zijn. We hebben die kerk zo hartelijk lief. En u hebt in het verleden in die kerk zo rijk gezegend. Och Heere, wij bidden van u. Wilt u alle afgevaardigden de hulp en de leiding van uw Heilige Geest geven. En dat ze allen het oog mogen hebben op het heil van de kerk. Het is geen zaak van mensen. Het is een zaak van de grote koning. O Heere, dat die koning in het oog mag zijn bij alle synodale arbeid. We denken hier aan onze theologische universiteit. Degene die daar onderwijs geven en onderwijs ontvangen. Wilt u aangorden met kracht uit den hoge voor doseren, voor de voorbereiding voor het wonderenambt. Wilt u zelf leren en op uw tijd uitstoten in uw wenkruid. Grote hoorde van het gebed. U kunt ons voorbij gaan. Maar we pleiten op uw naam. Heere, wilt uw naam groot en heerlijk maken. Zie op ons in gunst van boven. Om uw zoons willen. Die genoeg heeft gedaan. Die geleden heeft en die gestorven is aan het kruis op Golgotha. Het is volbracht. Leer om uit dat volbrachte middelaarsweg te leven. Dan zullen we eeuwig leven. Hoor ons om zijnentwil. Uit genade. Amen. Ik wil nu gaan lezen uit het woord van God, 2 Korinthe 12. Een heel bekend hoofdstuk, niet al te lang, ik moet mij ook aan de tijd houden. 2 Korinthe 12. De roem is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woonde. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Geliefden, ik zou u in het kort willen spreken over een groot gevaar. Eigenlijk zou ik willen zeggen over het grote gevaar. En u snel in uw gedachten al vooruit. U geeft uw invulling al aan dit onderwerp. En daarom, ik zal terstond duidelijk zijn. Wat bedoel ik met het grote gevaar? Nu, tot 2 weken toe. In het hoofdstuk dat gelezen is. U hebt het gehoord. De woorden uit de mond van Paulus. Opdat ik mij niet zou verheffen. Dat is het grote gevaar. En dit niet alleen in het leven van bekeerde mensen, maar ook in het leven van onbekeerde mensen. Want ik denk aan de schepping. Adam en Eva in het paradijs. God heeft ze die begeerte in het hart gelegd om meer te willen worden. God had tot de staat der heerlijkheid toegezegd in de weg van gehoorzaamheid. Als Adam en Eva gehoorzaam zouden zijn, dan zouden ze tot die staat komen waarin zij niet meer konden vallen en niet meer konden zondigen, tot de staat der heerlijkheid. En tegelijkertijd, dat hoort erbij, de begeerte in beider leven om tot die staat te komen. U weet hoe Satan daar gebruik van heeft gemaakt. Meer te willen worden. Satan op een gegeven moment. U weet het. Is het ook dat God gezegd heeft. Van de vrucht van die boom zult gij niet eten. Maar ik zeg u. Als gij daarvan eet. Dan zult gij aan God gelijk wezen. Kende het goed en het kwaad. En toen is de hand uitgegaan. En ze hebben gegeten van de verboden vrucht. Gemeente, voor de val, een heilige begeerte om meer te worden. God daarin centraal. Na de val, de begeerte is gebleven. Maar niet meer op God gericht en op de heerlijkheid van de belovende God. Nee, maar gericht op onszelf. Als ik maar meer word. Ik wil meer zijn. Dat is de grondtoon in ieders leven. Dat bloed van hoogmoed stroomt door onze aderen. En dat is nou het grote gevaar waar we allemaal aan blootstaan. Geliefden, het ene volk dat zich stelt boven het andere volk. De ene mens die zich stelt boven de andere mens. Het ene ras dat zich plaatst boven het andere ras. Hoe gaan we spreken over Hitler? onder mensen. Ze moesten gedood worden. Het doorhuivert. De hoogmoed. De zelfverheffing. Wat te willen worden. Behoort bij onze gevallen staat. Je kunt anderen veroordelen. Maar het leeft in ons aller hart. Of we buitenkerkelijk zijn of kerkelijk. Op maatschappelijk terrein wat willen worden. Met heel gewone dingen. Het mooiste huis, de mooiste kleren, de mooiste auto. Meer dan de anderen willen zijn. Dat is de grondtoon in het leven. En dan hebben we alleen maar onszelf op het oog. God staat daar niet centraal, ik heb het u al gezegd. Wij zelf, als ik maar. Dat is het grote gevaar waar we allen aan blootstaan. Als ik maar. Dit, dat, enzovoort. Ook op kerkelijk terrein. De ene kerkmens boven de andere kerkmens. De ene avondmaalganger boven de andere avondmaalganger. De ene gemeente boven de andere gemeente. Wegwerpen, veroordelen. Zelf reizen. O geliefde, wat is het rijk. U zou denken, dan gaan we spreken over die woorden. Mijn genade is u genoeg. Ja, rijke woorden. Ga er niet geheel aan voorbij. U weet het, Paulus. Bekeerd. Echt bekeerd. U hoeft er niet aan te twijfelen. Paulus, met die scherpe doorn in het vlees, heeft de Heere gebeden, vurig gebeden, of hij daarvan verlost zou mogen worden. Nee, heeft de Heere gezegd. Mijn genade is u genoeg. U weet wat er gebeurd was. Paulus opgetrokken tot in de derde hemel. En toen hij beneden kwam, weer op deze aarde, toen heeft God hem die scherpe doorn in het vlees gegeven. Opdat ik mij over de uitnemendheid van die openbaring niet zou verheffen. Daarom is mij die scherpe doorn gegeven. Wat de zelfkennis daar. Een scherpe doorn gegeven. Wat was Gods bedoeling? Dat Paulus zich niet zou verheffen. Wat is dat een genade, lieve mensen, als je die kwaal leert kennen. Dat is nou zelfkennis door de Heilige Geest. Meer te willen zijn. In het geestelijk leven kunnen we, net als de kleuter zo doen, met blokken stapelen. Klimmen, al maar hoger. Ik de man, ik de vrouw. Ik ken een beetje van de pastorale arbeid. Mocht het mij eens gebeuren. Loop een baring uit de hemel. Ik heb nog al eens gezegd. Zou u dat kunnen hebben? Zou je er niet mee bij de Heere vandaan lopen? Zou je er niet wat mee worden? Boven de anderen uit. Wat is dat een voorrecht als je die kwaal leert kennen. De hoogmoed, de eerzucht, meer willen zijn. Je huivert terug voor jezelf. Zomaar op het onverwachts. Ja, een bekeerd mens, u zegt een bekeerd mens. Dat heeft die kwaal niet meer. Paulus dan, Paulus. Opdat ik mij niet zou verheffen. Dat zuurdeeg van de oude mensen werkt door op het terrein van de genade. Iets willen worden. Dat alle mensen voor je buigen. Zelf op de troon gaan zitten. Met de eer gaan strijken. Beetje praktisch. Ik denk aan iemand uit de gemeente van vroeger. Dominee, Waarom nou die boze lust, die boze begeerte? Vroeger was het anders. Ik heb de tijd van de eerste liefde gekend. Maar nu, die boze lusten en die boze dromen. Dominee, dat stemt toch niet overeen met genade? Weet u wat ik toen heb gezegd? Nou, dat is net als bij Paulus. We scherpen door in het vlees. Opdat je niks meer kunt worden. Laag bij de grond. God heeft geen hoogvliegers. Laagvliegers. God bindt lood aan de vleugelen. Ik heb het voorbeeld wel eens gebruikt van de koekoekklok. Misschien hebt u er een in de huiskamer. Nou, hoe loopt die, kinderen? Nou, geef de tijd aan. En is laat. Om het half uur, om het uur. Hoe loopt die? Nou, een kind kan zeggen, mama, waarom hangen die gewichten eraan? Die kunnen er toch wel af, die zware dingen. Haal ze eraf. En de koekoekklok staat stil. Nou, God in zijn grote wijsheid, gewicht aan de klok, een scherpe doorn in het vlees. Weet u, ik word een beetje ouder. En ik dacht, je kunt erover gaan discussiëren, wat is bij Paulus nou die scherpe doen in het vlees geweest. Ja, weten we niet. Maar ik dacht, in het leven van Gods volk, die oude mens, het overgebleven vlees, je zou afbekeerd willen worden. Is God onmachtig om je af te bekeren? Hij doet het niet. Want je moet leren leven van genade alleen. Mijn genade is u genoeg. Die is voldoende. En u moet die scherpe doornen. Ja, die oude mens, dat overgebleven vlees. U mag van me weten. Het geeft me zo'n smart. Hij is het zo waard. Volkomen gediend. En geliefd en geloofd te worden. Christus voor zo een in de dood gegeven. De dure prijs van zijn bloed. God die zijn zoon niet gespaard heeft. Heer Jezus. Wat heeft hij zich vernederd. God gelijk. De gestalte van de dienstknecht. Wat een vernedering. Paulus in de Filippense brief zegt. Dat gevoelde zij ook in u. Werkt de strijd zo tegen mezelf, u ook? Dat is kenmerk voor waarachtige bekering. De strijd tegen jezelf, dat overgebleven vlees. En naarmate je ouder wordt, ga je het steeds meer ontdekken. Waarom? Waarom? Opdat je leert leven van genade alleen. Zeg het eens, die genade is toch genoeg? Voldoende? Om eeuwig zalig te worden. En dan zeg je verkeerd, zalig. Om eeuwig God te verheerlijken, dat wordt de begeerte. Heere, als u maar groot wordt. Die scherpe doornen, och, bij de een dit, bij de ander dat. De boezemzonde, de dagelijkse strijd. Toegeven, weer door de knieën gaan. Hoe kan dat nou? Ik raak de kluts kwijt. Maar één ding leer ik. Genade is genoeg. Helemaal genoeg voor zo'n mens. Wat heeft God veel te stellen. Hè? Om op dat plekje te brengen waar ik genade nodig leer krijgen. Waar ik gesterven met het ik. En wat heeft God een kracht nodig om op dat plekje te houden dat ik niks ben. Heere, ik wil altijd weer mezelf bedoelen. Als ik maar, als ik dit maar, als ik dat maar. Zo'n stakker, zo'n zondaar, verdorven, verloren. Maar je hoeft niet in de put te zitten, is het ook voor u zo. Die genade is volkomen. volkomen genoeg. Dat is de genade die Jezus Christus heeft verworven, waardoor een zondaar volkomen verheerlijkt zal worden. Nog één ding, gemeente, Grieken. Ze wilden Jezus wel eens zien. Ze dachten, Jezus heeft succes gehad. Nou, ze wilden ook succes hebben in het leven. Wat willen worden? En toen dat onverwachte, als het tarwegraan niet in de akker valt, zo blijft het alleen. Moet sterven, moet sterven. Nou, ken je dat stervend leven? Altijd voor je gevoel maar achteruit. Sterven aan dat ik, aan die hoogmoed. Opdat ik Christus zou gewinnen. Opdat Christus al meer gestalte zou krijgen. Ik moet stoppen. Weet u. En als God gaat verheffen, als u doet, als u gaat verheffen, gaat fout hoor. Daar blaast God in. Nederige, ootmoedige. Sterven door jezelf. Maar als God het gaat doen verheffen, dan zal ik hem gelijk zijn. Zal ik eeuwig God weer bedoelen. Dat is de hemel. Amen. Wij willen, nu ben ik toch 5 minuten over tijd, maar we begonnen later. We gaan zingen Psalm 145, de versen 2, 3 en 4.
lezen wij samen het vierde hoofdstuk van het boek Esther. We noemen nu Esther 4. Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen en trok een zak aan met as. En hij ging uit door het midden der stad en hij riep met een groot en bitter geroep. En hij kwam tot voor de poort des konings, want niemand mocht in des koningspoort inkomen, bekleed met een zak. En in alle en in ieder landschap en plaats waar het woord des konings en zijn wet aankwam, was een grote rouw onder de Joden, met vasten en geween en misbaar. Velen lagen in zakken en as. Toen kwamen Esthers jonge dochters en haar kamerlingen en zij gaven het haar te kennen. En het deed de koningin zeer wee. En zij zond klederen om Mordechai aan te doen en zijn zak van hem af te doen. Maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther Hatach, een van de kamerlingen des konings, welke hij voor haar gesteld had. En zij gaf hem bevel aan Mordechai om te weten wat dit en waarom dit waren. Als Hatach uitging tot Mordechai op de straat der stad, die voor de poort des konings was, zo gaf Mordechai hem te kennen al wat hem wedervaren was. En de verklaring van het zilver, het welk Haman gezegd had te zullen wegen in de schatten des konings, voor de Joden om dezelve om te brengen. En hij gaf hem het afschrift der geschreven wet die te Susan gegeven was, om hen te verdelgen, dat hij het Esther liet zien en haar te kennen gaf en haar gebood dat zij tot de koning ging om hem te smeken en van hem te verzoeken voor haar volk. Hatach nu kwam en gaf Esther de woorden van Mordechai te kennen. Toen zeide Esther tot Hatach en gaf hem bevel aan Mordechai, alle knechten des konings en het volk der landschappen des konings weten wel dat al wie tot de koning ingaat, in het binnenste voorhof, die niet geroepen is, hetzij man of vrouw, zijn enig vonnis is dat men hem dode, tenzij dat de koning de gouden schepter hem toereik, opdat hij levend blijft. Ik ben u deze 30 dagen... niet geroepen om tot de koning in te komen. En ze gaven de woorden van Esther aan Mordechai te kennen. Zo zeide Mordechai dat men Esther wederom zou zeggen, beeld u niet in uw ziel, dat gij zult ontkomen in het huis des konings, meer dan al de andere Joden. Want indien gij enigszins zult zwijgen te dezer tijd, zo zal de Joden verkwikking en verlossing uit een andere plaats ontstaan. Maar gij en uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is tot dit koninkrijk zijt geraakt. Toen zeide Esther dat men Mordechai zou aanzeggen, ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden, en vast voor mij, en eet of drinkt niet in 3 dagen, des nachts nog des daags. Ik en mijn jonge dochter zullen ook alzo vasten, en alzo zal ik tot de koning ingaan, het welk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkome, zo kom ik om. Toen ging Mordechai heen en hij deed naar alles wat Esther hem geboden had. Wij zullen zo dadelijk met elkaar gaan zingen van Psalm 130 en daarvan het tweede En het vierde vers, zo in het recht wilt treden, o Heere, en hoopt op de Heere gij vromen. Bekende woorden, geliefde vrienden, die wij hier vinden, bijzonder aan het einde van het vierde hoofdstuk van dit kleine boekje Esther. Woorden die ook menigmaal anders geciteerd worden dan zij beschreven staan in het woord van God. Want hoe dikwijls hebben we het in de loop van de jaren niet horen zeggen: kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. Maar zo staat het er niet. Het staat net andersom. In de eerste plaats en alzo zal ik tot de koning ingaan. Het welk niet is naar de wet. En wanneer ik dan omkome, zo kom ik om. En alzo zal ik tot de koning ingaan. Dat is de boodschap van de koningin Esther voor Mordechai. Het antwoord dat ze gegeven heeft, nadat God het hart van deze vorstin geneigd heeft om haar leven in haar hand te stellen en zo nodig haar leven te geven voor haar volk. En alzo zal ik tot de koning ingaan. Nee, het is niet in de eerste plaats het toevlucht nemende geloof van een arme zondaar die tot de allerhoogste koning vlucht. Daarover straks nog iets meer. Het gaat hier over een mens in nood. Het gaat hier, geliefde vrienden, over een volk in nood. En die crisistijd in het Midden-Oosten is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Want zijn goedheid is zeer groot. En hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij, niet van de Arabieren, maar van zijn ongerechtigheden. En zo doe hij ook aan mij. Geachte oudere jongens en meisjes, wat kun je in dit hoofdstuk ook goed zien? De zwakheid van een kind van God. De vrees in het hart van deze koningin Esther. Als Mordechai die druk gaat uitoefenen op Esther om tot die koning te gaan. Om die dodelijke wet, dat vernietigingsbesluit, alle Joden moeten sterven. Om dat besluit ongedaan te maken. En dan zie je de geschiedenis hoe God zijn volk, geliefde vrienden, uitkomst geven. Denken aan legers. We denken aan vergeldingsacties. We denken aan antiterreurbrigades. Israël ook, ja ook nu in nood. Hoe verlost God zijn volk dat op zijn naam vertrouwt? Mordechai zegt tot die koningin Esther: je moet naar de koning gaan. Je moet trachten om die wet die uitgevaardigd is. En die opgesteld is in die duivelse geest van Haman. Alle Joden moeten sterven. Heel dat volk van God moet verdwijnen. Probeer die wet uit te schakelen. Probeer dat te voorkomen. Dat ons volk wordt uitgeroeid. Dat ons volk wordt weggevaagd van de aardbodem. Durven ze niet. Daar miste Esther, geliefde vrienden. Wat is Gods woord eerlijk en oprecht. Gods volk wordt niet op een troon verheven. Esther huivert. Esther weigert. Esther kan niet tot de koning gaan. Haar leven staat op het spel. En dan zie je welke geweldige spanning in dat hoofdstuk hier, het vierde hoofdstuk, wordt opgevoerd. En dat haar neef Mordechai druk gaat uitoefenen. Denk niet dat je zult ontkomen. Sterven moeten wij toch. Wij moeten toch omkomen. Want het is een wet van de Mede en van de Persen. Dat wij allen moeten sterven. En de koning heeft zijn handschrift aan de wet verbonden. Sterven moeten we toch. Omkomen. Daar is niet meer aan te ontkomen. En misschien heeft God het wel zo geleid, Esther, dat jij in deze tijd aan dat hof moest komen. Wat gelooft gij, zei onze oude vriend en broeder dominee van der Eind medigmaal. En u zult het hem ook medigmaal hebben horen zeggen, op onze dagen. Wat gelooft u van de voorzienigheid Gods? God verlost en spaart het volk dat op zijn hulp vertrouwt. En het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Maar hij verlost vrienden anders dan we denken. God heeft geen kracht en geen geweld nodig om zijn oude bondsvolk te sparen. God heeft geen legers nodig. God heeft geen atoomwapens nodig. God heeft macht over het mensenhart. Hij neigt het hart der koningen als waterbeken tot al wat hem behaagt. En hij neigde ook het hart van die vreesachtige koningin Esther. Want als God het woord van Mordechai laat doordringen in het hart van Esther, dan is zij bereid om te gaan. Maar, zegt koningin Esther, eerst voor mij bidden. Roep al het volk van God samen in Susan en laten zij vasten. Vasten? In de eerste maand van het jaar. Vasten in de maand Nisan. Als de verlossing uit Egypte, dat oude Pascha, gevierd moet worden. Dat is toch tegenstrijdig. Dat is toch onmogelijk om in deze dagen van vreugde, de herdenking van de uittocht uit Egypte, te vast. Wilt u voor me bidden? Wilt u voor mij bidden? Volk van God, willen jullie samen voor mij bidden als ik tot de koning zal gaan? Want het zou best kunnen dat ik moet sterven. Het is geen zelfmoordcommando. Het is geen zelfmoordactie, hoor, vrienden. Als hier in het Midden-Oosten in die crisistijd daar een jonge koningin zegt, en alzo zal ik tot de koning gaan. En wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Tot de koning gaan. Dat is niet naar de wet. En die wet van Meden en Persen blokkeerde die toegang tot die koning. Het kon haar dood betekenen. En een mens wil leven. Ik las gisteravond nog een stukje van een document dat gevonden is in de bagage. Van een van de aanvallers op het hart van New York. Een van de kapers. En uit die aantekeningen blijkt ook de vrees. De vrees om te sterven. Toch willen sterven voor het onheilige doel. En of Allah maar de kracht wilde geven om op het moment dat het nodig was door te gaan. Al moet ik dan omkomen, maar voor die zaak van Allah, hè. Die totale islam, die totale overgave wil dat zeggen. Niets meer overhouden van je eigen wil en je eigen plannen, maar alleen voor de zaak sterven en dan voor het loon. Dat in dat paradijs wordt uitgekeerd. Nou, dat is het niet, hoor. Het is geen zelfmoordactie. Alzo zal ik tot de koning gaan. Dat wil zeggen, vrienden, gedragen op de vleugels van het gebed van Gods kinderen. Jullie moeten vasten en bidden. En dan zal ik tot de koning gaan. Zal ik mijn leven in mijn hand stellen. En wanneer ik dan omkom, dan kom ik om. Dat is geen wanhoop. Wat is het dan wel? Dat is de liefde van Christus, vrienden. Dat heeft de mens van zichzelf niet. Hier wordt liefde uitgestort in het hart van Esther. Die liefde tot God, die liefde uit Christus, die liefde door de Heilige Geest, die liefde voor het welzijn van alle die zijn naam vrezen. Waar het allemaal bekeerde mensen, daar in die 127 landschappen van Ahasveros. Al die Joden van India tot Moreland. Waren het allemaal bekeerde mensen? Nee hoor, maar het was wel het volk van God. Is Israël nog het volk van God? Ja. Heeft God nog bemoeienissen met het oude verbondsvolk? Ja, zeker, geliefde vrienden. Zal de volheid der heidenen ingegaan zijn, dan zal geheel Israël zalig worden. Wat gaat er gebeuren in het Midden-Oosten? Wat gaat er gebeuren in dat land waarheen onze gedachten ook door dit hoofdstuk, dit vierde hoofdstuk, verplaatst worden? Burcht Susan, in Persië, in Iran, crisistijd, Israël in nood. Maar als jullie voor me zullen bidden en vasten, dan zal ik tot de koning gaan. Vreemd boekje trouwens, dat boek Esther. Hebt u wel eens opgemerkt dat in dat boek Esther de naam van God niet één keer voorkomt? Het enige Bijbelboek waarin die dierbare naam van God niet wordt genoemd. En als je nou de Joden vraagt waarom, dan zeggen ze omdat God zich verborgen hield. Ja. Vanwege de zonde. Vanwege de torenhoge schuld. Vanwege hun ongerechtigheden. Hield God zich stil. Ge zijt een God die zich verborgen houdt. Maar hij zat niet stil. God werkt door in het leven van zijn gunstgenoten. God houdt zijn werk wel in het leven, geliefde vrienden. Dat hoeft u zelf niet te doen. Al hebt u de Heere vele malen aanleiding gegeven om afscheid te nemen. Dan roept daar die apostel uit en zijn we ontrouw, hij blijft getrouw. Want daar staat een offerande voor zijn aangezicht. Een lam dat geslacht is. Van voor de grondlegging der wereld en in de volheid des tijds. Een biddende hoge priester, een pleitende borg. Daarom blijft God aan zijn voornemen getrouw. Ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En wat uit mijn lippen gaat, blijft vast. En onverbroken. Daar hoeven de vrienden van Bewaren Pand niet voor te zorgen. Daar hoeft de orthodoxie, geliefde vrienden, niet voor te zorgen. Daar staat God voor in. Hij staat garant voor het overleven van zijn volk. Ook al gaat het door de dood heen. Ook al gaat het in je leven door de onmogelijkheden heen. En wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. En dan zien we daar Esther overwonnen, ingewonnen door de genade Gods. Jullie bidden en vasten. Niet eten, niet drinken. En dan zal ik tot de koning gaan. Al is het dan tegen de wet. Maar dan gaat de wet van de liefde Gods. Dan gaat dat heilige vuur branden in het hart van de koningin. Nee, daar is geen leger voor nodig. Om die koning Ahasveros, die grote wereldleider, voor Israël in te winnen. Eén persoontje. Eén zwak vat. Eén vrouw. En daar gaat God nou zijn verlossing door teweeg brengen. Ik heb zo even gezegd, Esther kon het niet. Ze kon geen pleitbezorger wezen. Ze kon haar leven niet geven. Ze was een mens van gelijke beweging als wij. En een mens wil van nature leven. Hij wil niet sterven, want hij is voor het leven geschapen. Al wat de mens heeft, zal die geven voor zijn leven. Maar als nu Christus in het hart van Esther komt, en als de liefde Gods gaat spreken, en als dat liefdevuur gaat branden voor de eer van haar grootste koning, en die was in de hemel, maar ook hier beneden op de aarde, die kon het hart van de koning neigen. Dan komt de overgave uit Christus. En wanneer ik dan omkome, dan kom ik om. Ik zal tot de koning gaan. En ik heb onderweg moeten denken aan de gang van die grote koning. En van die borg en van die middelaar Jezus Christus. Ik zal tot de koning gaan. Wetende dat hij zou sterven, dat hij zou omkomen. Wetende dat er voor hem geen gouden scepter zou zijn. Die hij aan mocht raken. Om in de gunst van God te delen. Eerst onder het recht. Eerst voldoen aan de eisende gerechtigheid van de Allerhoogste Koning op zijn geduchte rechterstoel. Geen gouden scepter, alleen maar een ijzeren scepter. Om dat vat der ere, Jezus Christus, in stukken te slaan. In de plaats van al diegenen die tot hem vluchten. Tot hem. Omdat er geen uitweg meer is. Ik wou vluchten. Maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel. Omdat er niemand zorgde voor mijn ziel. Psalm 142, geliefde vrienden. Ik denk dat we het er toch wel bij mogen betrekken. Dat laat ons de weg zien van een zondaar. Van een mens die beneden geen uitwegen meer ziet. En die maar één uitweg heeft overgehouden. En dat is naar die troon der genade. De richting van die vredevorst. Wat een rijke boodschap mag er verkondigd worden tot het einde der tijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En dat voor een mens die naar de wet moet sterven. Tenzij dat die koning zijn gouden schepter toe zal reiken. Hij is het. Hij is het, zegt de dichter. Die op die troon der genade zit. Oneindig veel barmhartiger dan Ahasveros. Wat gaat Israël doen? Wat komt er van terecht straks in het Midden-Oosten? Er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En geheel Israël zal zalig worden. Daar hoeft u niet over in te zitten. Maar bid voor het volk. Bid zonder ophouden. En roept het ze toe. Maar ook alle die in geestelijke nood verkeren. Ziend op Christus. Hoopt op den Heere, gij vrome. Want is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Ja, zegt iemand. En daarom blijf ik de Heere verwachten. In al mijn nood en dood. En mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En op die gouden scepter. Dat die koning mij die gouden scepter toe zal reiken. En dat hij zal zeggen, vriend, vriendin, ik heb in gunst en niet in wraak mijn lust. Want de hitte van mijn gramschap is geblust. Psalm 130, de versen 2 en 4. zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heere, gemeenschappelijk gebed. Heere, geef dat we allemaal zo vrijgemaakt mogen worden. Dat we vrijgemaakt mogen worden van ongerechtigheden. Verlost mogen worden van onszelf, Heere. En dat we iets mogen leren kennen van die vrijheid der kinderen Gods. Op kosten van die pleitende borg en middelaar Jezus Christus. Die te zijner tijd voor de goddelozen is gestorven. Wanneer ik omkom. En dat was voor hem een zekerheid. Zo kom ik om. Gegaan naar de rechterstoel. Om zijn leven te geven. Tot een rantsoen voor velen. Losprijs voor zondeslaven. Om gebondenen opening te geven. Ter gevangenis. Mensenkinderen. Die zouden willen vluchten. Maar die nergens meer heen kunnen dan tot u. Tot wie zouden ze anders heen gaan, Heere? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Gij hebt de erfenis van het eeuwige leven. Gij hebt de prijs voor het eeuwige leven. In uw lieve Zoon Jezus Christus, de enige rechtvaardige. Ooit op de wereld heeft gewandeld. En die juist moest sterven. Opdat die zondaar zou erven. Wat die deelgenoot zou zijn van het heil. Nooit vergaat hoe groot is het goed. Dat ge weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Gedenk aan uw oude verbondsvolk Israël. Verlos uw volk, Heere, en zegen uw erven en wijd ze tot in eeuwigheid. En geef dat de schapen u verwijden, niet alleen in het Midden-Oosten, maar alom op deze aarde, uw lof verbreiden, uw naam, uw onverwinbare krachten en de grootste kracht mogen kennen. Die niet gelegen is in geweld, maar in de kracht van het evangelie. Kracht Gods tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, om te verbreken, om te verbrijzelen. En om aan u te verbinden, de Vader en de Zoon, de Heilige Geest. De drie enige God, wie te kennen en te prijzen. Eeuwige leven is. Heere, wees met ons, ook in de pauze. En als we nog een weinig eten mogen gebruiken, Heere, zegen dat ook aan onze lichamen. Geef ons levenskracht eruit. En geef ons een goede ontmoeting, Heere. Kon het zijn in uw gunst. Niet uit de hoogte, maar dat we elkander is uitnemender mogen leren achten. Dan onszelf, want dat is de beeldenis van Christus, de gedaante van de Heer Jezus. En dat is alleen maar, Heere, om jaloers op te zijn. Wilt gij uw kerk gedenken, ons kerkverband en alle kerken ook op deze plaats, op dit voormalige eiland. En wilt u, Heere, niet begeven en wilt u ze niet verlaten, maar ze nog aanzien in uw lieve Zoon. Uit genade. Amen. Ter inleiding op de pauze wilde ik u nog één klein gedicht voorlezen van een onlangs jong overleden scheepsbouwer. Ik weet niet hoe het zal zijn die dagen wanneer ik scheep ga voor de laatste reis. Zal mijn schip de laatste storm verdragen en landen in Gods eeuwig paradijs. Neem, Heere, mijn God, het roer dan maar uit handen. En laat mij zingend op de voorplecht staan. Dan zal mijn schip niet op de rotsen stranden, maar veilig uwe haven binnen gaan. Eet u smakelijk.
Ik mag u allen heel hartelijk welkom heten op deze middagsamenkomst van Oranje Tand. Ik stel u voor om samen te zingen de eerste twee versen uit Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden, ons Heere voorhoofd in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. En op het tweede vers, zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskunst neer. 1 en 2 van Psalm 84.
Ik wilde met u lezen uit het woord des Heren, Psalm 43 en de eerste vijf versen van Psalm 84. Allereerst dus Psalm 43. Psalm 43 en Psalm 84, vers 1 tot 5. Wij lezen daar Gods woord aldus. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot ge me dan? Waarom ga ik steeds in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Dat zij mij brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verheuging en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Psalm 84, vers 1 tot 5, voor de opperzangmeester op de Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar ze haar jongen legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Ze prijzen u gestadiglijk, Sela. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heere. Zo is het, Heere, dat u ons aan de middag van deze dag hier samenbrengt. En hoe past het ons uw naam te erkennen dat u ons deze dag geeft, deze dag van ontmoeting, waarop vanmorgen wij reeds mochten horen naar uw woord en uit uw woord ook mochten horen van het grote gevaar dat dreigt, het gevaar van de zelfverheffing. We hebben gehoord ook de gang die Esther maakte om naar de koning te gaan. Heren, daar ligt veel onderwijs in. En we zeggen uw naam dank dat u dat wil geven en dat we zo vanmiddag ook als vrienden en vriendinnen van Bewaar het Pand deze middagsamenkomst mogen hebben. Wij zeggen uw naam dank voor de spijze die u geschonken hebt in de pauze en dat u ook daarin uw zorg wilde betonen voor ons lichaam. Dat we daarin konden zien, heren, hoe goed gij zijt en hoe goed gij zorgt. Want hoevelen moeten dat juist ontberen? En we zijn niet anders, we zijn niet beter. En wat is er dan een voorrecht wanneer we nog genoeg mogen ontvangen? En geef dan bovenal dat we daar uw goede, uw zorgende hand in mogen opmerken. En als we dan vanmiddag hier opnieuw samen zijn, heren, dan bidden wij u om uw zegen. Dan bidden wij u om of gij ons een samenkomst wil geven in uw gunst. En dan zal het in uw gunst zijn, heren, als het ook is tot eer van uw naam. En dat het niet onze naam, onze eer, dat het niet gaat om mensenwerk, maar dan gaat het om de grootmaking en de verheerlijking van uw naam. Laat daar alles op gericht mogen zijn. Doe ons dan afzien van onszelf. En wil gij ons doen opzien naar u. Schenk ons een toegenegen oor. O Jacobs God, geef ons gehoor. En wil dan ook zo door uw geest werken. Dat het verstaan mag worden. En dat naar de zin en de mening van uw geest gesproken mag worden. En dat we ook als sprekers mogen ondervinden, heren, dat gij een mond geeft om te spreken. En dat het dan ook zo nog doorgegeven mag worden. Dat het dan uiteindelijk niet is ons woord, maar dat het uw woord is. Gegrond op uw woord, op uw goddelijk getuigenis. Heren, wil gij ons dan in alles gedenken en ons zegenen. We hebben het niet verdiend. We belijden onze zonde en schuld, heren. Laat het ons ook werkelijk in de schuld brengen. En dat het dan ons ook met schrik moet vervullen. Maar dat het dan ook mag leiden tot het gebed. Bewijs ons uw genade. O, zie een gunst op ons van boven. En wil ons in Christus Jezus aanschouwen. Wij vragen het u om zijnentwil. Amen. Ik wilde vanmiddag met u spreken over het onderwerp bij uw altaren. Bij uw altaren, deze woorden heb ik ontleend aan wat we lezen in Psalm 84. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren. We hebben ook gelezen Psalm 43, waarin de psalmdichter ook uitroept bij uw altaren is mijn huis. Daar laat hij het horen dat ik inga tot Gods altaar. Dat hij dat verwacht, dat zoekt. En waarom? Omdat in dat woord altaar, daar wordt eigenlijk in samengevat heel de oudtestamentische dienst. Daar wordt in samengevat eigenlijk heel de dienst der verzoening. Want dan had de psalmdichter kunnen spreken van het huis. Dan had hij kunnen spreken van de mooie gewaden die daar te zien zijn. Dan had hij kunnen spreken van de ceremoniën. Dan had hij kunnen spreken van de tempelkoren. Dan had hij kunnen spreken van de priesters en de levieten. Maar hij noemt uw altaren. En dat is eigenlijk de samenvatting, dat is de kern. Dat is eigenlijk het waar alles om draait in de oudtestamentische eredienst. En daarom ook in het Nieuwe Testament, dat is eigenlijk de dienst der verzoening. Omdat daar bij die altaren, dat daar plaatsvindt de dienst der verzoening. Daar kun je heel die oudtestamentische dienst in samenvatten. Daar kun je heel die oud-testamentische ceremonieën, eigenlijk daar draait het om, bij uw altaren. En dan is het te merken, zowel in Psalm 43, waar die psalmdichter eigenlijk als een zwerveling, als een zwerver is, als een balling. En je kan ook merken, Psalm 84, ook die psalmdichter is onderweg en ze zijn daar eigenlijk van verstoken. Maar dat is het verlangen, dat zo duidelijk ook openbaar komt. Het verlangen naar Gods huis. Dat gebed, dat ik inga tot Gods altaar. En dat ook Psalm 84 het zegt, dat hij eigenlijk jaloers is op die vogeltjes, op die musjes, op die zwaluwen, die daar hun nest hebben bij Gods altaren. Bij uw altaren. Daar is hij eigenlijk jaloers op, die beesten. Hij is zo verder vandaan, maar wat zijn die beesten gelukkig die daar hun nest hebben. En dan begrijpt u wel, dat is niet letterlijk. Dat zal niet letterlijk geweest zijn, want die altaren roken. Bij dat altaar is het vuur. Dat is niet de geschiktste plaats om een nest te hebben, om je jongen neer te leggen. Maar we zeiden al, dat is eigenlijk de samenvatting. Daar gaat het om. Daar in het huis des Heren, daar staan de altaren. Daar vind je de dienst der verzoening. En die rokende altaren, die spreken de taal van ontdekking, maar ook de taal van bedekking. Want deze psalmdichter had zichzelf leren kennen als een arme zondaar. Als een hongerende en dorstende naar de gerechtigheid. En wanneer de Heere door zijn geest dat verwekt in het hart, die schuld, dat zondaarschap voor hem, die honger en die dorst naar die gerechtigheid, oh, dan gaat het ook maar om één ding. Dan gaat het in die grote nood ook om daar te zijn. Want die altaren, we zeiden al, die spreken de taal van ontdekking, de taal van zonde en schuld, van Gods gerechtigheid, maar ook de taal van het offerdier, dat daar de doodsteek had gekregen, dat daar het bloed had gevloeid en dat daar de priesters liepen met het offervlees om dat op het altaar te leggen en daar dat aan te steken en zo dat die altaren rookten. Daar in die altaardienst, in die offerdienst, daar lag het geheim van zijn leven. En dan zeg je, kijk, van nature, daar hebben we geen weet van. Van nature, oh, dan voelen we ons zo thuis in de zonde, in de wereld. En voelen we ons zo thuis, ja, in onze eigen bedoeling. Maar door Gods genade wordt het dan juist ook nodig. Dan wordt dat het verlangen om daar te zijn, waar de Heere woont, waar hij door zijn woord en geest spreekt, waar de dienst der verzoening plaatsvindt en waar de Heere zijn gemeenschap geeft aan zijn volk. Want wanneer daar die offers gebracht werden, oh, dan kon uiteindelijk de zegen gelegd worden op het volk. Want dat volk, dat was een schuldig volk. Dat volk had zich buiten de gemeenschap met God gesteld, door hun zonde, door hun schuld. Dat volk stond als doemwaardigen tegenover God, want de Heere die zegt toch in zijn woord, de ziel die zondigt, die moet sterven. Die wet stelt hen schuldig, die wet veroordeelt hun leven, allen doen en laten. O, zij staan daar als verbondsbrekers. Maar omdat de Heere zijn volk aanzag, omdat de Heere vanuit de nooit begonnen eeuwigheid een weg gebaand had, een weg ontworpen had, een weg uitgedacht had, waarlangs verloren zondaren nog tot hem konden komen. En dat hij zijn zoon daarvoor wilde geven, die dat offer wilde brengen. En dat offer heeft gebracht op Golgotha. En dat offer, oh, dat is het volbrachte werk van Christus. Dat offer kon alleen zijn heilig oog behagen. Dat offer, daardoor was er nu alleen verzoening. En daardoor is er vrijspraak van straf en oordeel. En daarom, oh, het spreekt van ontdekking, want het leert ons zien wie en wat we zijn. Leert ons zien, stelt ons in de spiegel, oh, dat wij schuldig staan. Doenwaardig. Maar dat spreekt ook van de bedekking, van de schuld, van de vergeving, van de ongerechtigheden. En dan kon de Heere alleen door dat offer zeggen: ik zal op u niet meer toornen of schelden. En het volk van het oude verbond kon na de offerdienst uit de mond van de priester horen: de Heere zegene u en hij behoede u. En wanneer dus gesproken wordt bij uw altaren, dan mag dat gezegd gezien worden als de openbaring van Gods zondaarsliefde in Christus, zijn Zoon. En wanneer wij dan lezen in het oude verbond hoe de Heere nauwkeurig had aangegeven hoe dat offer, hoe dat altaar ook vervaardigd moest worden, dat had de Heere niet aan het goeddunken van Mozes of van anderen van zijn volk overgelaten, maar nauwkeurig had de Heere daar de aanwijzingen voor gegeven. Had de Heere dan laten zien, oh, hoe dat ook alleen maar kon. Dat kon ook vanuit de mens nooit voortgebracht worden. En daarom moest dat altaar ook precies vervaardigd worden zoals God het had gezegd tegen Mozes en het hem had getoond. En daarom verscheen daar een altaar rechthoekig van vorm. En op de hoeken de hoornen. In Exodus 27 kunt u lezen hoe precies ook de maten werden opgegeven door de Heere. En hoe dat altaar dan een dominante plaats moest innemen in het voorhof. Daar kon je niet aan voorbij. Dat altaar, dat moest daar staan als die prediking van ontdekking en bedekking. En als daar de vier hoeken, dat vierhoekig geheel daar staat, oh, dan wijst dat ook op de vier windstreken. Waar je het ook zou zoeken, en al zou je er de hele wereld op afreizen, maar nergens, nergens is er verzoening te vinden. Nergens is er een offer te vinden dat aan Gods heilig, of in Gods heilig oog kan bestaan. Maar uit alle vier windstreken, o, lopen de lijnen juist hier samen en hier bijeen. Hier gaat het om dat altaar, dat offer. En als daar die hoornen op de hoeken stonden, dan was dat als het ware ook een uitnodiging. Dan was dat een prediking, hoe nodig het is die hoornen aan te grijpen, om daar houvast te vinden. En u weet, als daar een was die achterna was gezeten door de bloedwreker, o, als die daar de hoornen van het altaar had, dan kon die bloedwreker op dat moment niets uitrichten. En het was een symbool juist ook van de macht en de kracht. Want jullie weten ook wel, jonge mensen, dat er dieren zijn met van die hoornen. Hoornen waarmee ze als het ware een ander kunnen aanvallen. Hoornen waar ook ze zichzelf kunnen verdedigen. Dat is het symbool van de macht en de kracht. En wat wil dat dan zeggen? Oh, welke macht en kracht eruit gaat van dat offer. Welke macht en kracht eruit gaat van dat altaar. Want, o, als wij zien, er is zoveel kracht en macht in de zonde. O, de zonde sleept ons naar het verderf. De zonde, waarvoor we zelf gekozen hebben. O, heeft heel ons leven doortrokken. Die macht van de zonde heeft de dood gebracht. Maar nu mag juist hier op dat altaar mogen zijn die hoornen als symbolen van de macht en de kracht En dan wil de Heer als het ware zeggen, oh, daar ligt in dat offer, daar ligt in dat bloed veel meer kracht tot behoudenis dan dat er in de zonde en de doodkracht ligt tot verderf. O, dan wijst dat op de macht en de majesteit van de Heer en van dat bloed dat reinigt van alle zonden. Ach, als er zijn die het gaan leren, bevindelijk, hoe groot hun zonden zijn, hoe groot hun schuld is. En het moeten gaan erkennen, oh, alles wat ze doen en alles wat ze proberen om die zonde uit te wissen, het wordt alleen maar erger. Je komt er alleen maar achter dat er meer en meer zonden zijn als de Heere dat toont. Oh, dan zien we, het is één vuile bron van wanbedrijven. En al wist ge u met salpeter en al naamt ge u veel zeeps, oh, dan blijven die zonden daar toch. Maar dan wordt dit juist het wonder van dat altaar, van dat bloed. Oh, het spreekt van het bloed der verzoening, het spreekt van het bloed van het lam, wiens bloed reinigt van alle zonden. En al waren dan die zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Zo krachtig is dat bloed, is dat offer, is dat lam Gods. En wanneer nu dat offerdier werd geslacht, dan moest degene die dat offerdier aanbood, die moest daar bij de priester ook zijn handen op de kop van het beest leggen. En dan moest erkend worden, als dat beest nu straks door dat mes zo gedood werd, oh, dan moet juist dat een prediking zijn. Zo moesten die zonden die mij schuldig stellen, die mij des doods schuldig stellen, oh, dat ik moet erkennen, dat mes, oh, dat moet mij de doodsteek geven, dat heb ik verdiend. En nu is de Heere in zijn goedheid die dat offerdier heeft gegeven. En nu zal dat offerdier sterven. Dat bloed zal vloeien. En zo moest de vrome Israëliet daar erkennen dat hij des doods schuldig is vanwege de zonde en de schuld. Het kon niet anders. Het kon niet anders. Want de Heere eist het. Het is naar het recht Gods. En denkt u eens aan wat ook in Jesaja 53 daarvan werd gezegd. O, zo moest juist dat offerdier, en zo moest Christus, de man van smarten, zo moest hij geslagen en verdrukt worden. Zo moest hij die weg gaan, de weg van de Via Dolorosa, de weg der smarten. Zo moest hij tot zonde en schuld worden. En daar hoor ik dan ook de belijdenis, als het goed is. Ik erken mijn schuld bij die altaren. Dat is de plaats waar de Heere dus de zonde ontdekt. Daar, dat is de plaats waar ook het vonnis klinkt. En waar zo des doodschuldigen moeten staan. Maar zo wil de Heere zijn volk en kinderen leiden, juist in dat goddelijke recht. En daarom dat altaar, dat spreekt van de verstoorde verhouding, maar ook van de wegneming van de schuld door dat offer. Want de Heere heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En daar klinkt niet alleen de stem van de Heere die recht heeft op de dood van de zondaar, maar ook die lust heeft in zijn leven. Hoor maar, ik ben het die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil. En uw zondige denk ik niet. Daar alleen kan de rust geschonken worden aan dat onrustig gemaakte hart. En daar is het wonder van de fontein van Gods zondaarsliefde. Daar is een God die zich wegschenkt aan die schuldbelijdende zondaar en om genade smekende zondaar. Zo mag het ontvangen worden, want ach, nu weten we Die altaren zijn niet meer nodig. Die altaren konden verdwijnen. Omdat Christus het altaar, het offer was. En daarom hoeven wij in deze nieuwtestamentische beweging niet meer die offers te brengen. Want het offer is gebracht. En wat is het nodig en belangrijk, jonge mensen, dat je dat dan ook verstaat en dat je dat leert. En ik hoorde uit Mozambique, dat is een van onze zendingsvelden, en daar hoorde ik dat er aanvankelijk zo weinig kennis was, dat een van de mensen daar, die daar eigenlijk ook zo tot bekering waren gekomen, tot verandering, onder het woord Gods waren gekomen, maar dat ze eigenlijk amper iets afwisten van de Bijbel, amper iets afwisten van Oud- en Nieuw Testament. Ze hadden eigenlijk alleen maar iets gelezen daar in Leviticus, zo heel weinig. En toen dachten ze, dan moeten we de offerdienst weer instellen. Want dat hadden ze gelezen. En dan zeg je, wat is ten zegen, juist als je mag leren en mag je zien dat dat offer gebracht is, dat er de vervulling is gevonden in Christus. En dat ook daarom die dienst der verzoening, zoals dat in het Oude Testament toeging, dat is tot vervulling gekomen. Maar dat betekent niet dat we nu niet meer hoeven te spreken over de dienst der verzoening. Nee, dan is in Nieuw Testamentisch licht, dan is het juist nodig dat gepredikt wordt. Jezus Christus en die gekruisigd. In Nieuw Testamentisch licht moeten we zeggen, als deze Christus gepredikt wordt. Want dat is de ene naam onder de hemel. Dan is het nodig dat we ook daar zien. De prediking van ontdekking. Maar ook de prediking van bedekking. En dan kent u die uitdrukking wel. En jullie kennen hem misschien ook wel, jonge mensen. Dat als Christus, Jezus Christus en die gekruisigd wordt. Als die prediking gehoord wordt, dan druppelt het bloed op de gemeente. Dan zie je, dan gaat de nieuwtestamentische dienst der verzoening zo plaatsvinden. Dan laat de Heer het prediken dat het zijn bloed is. Dat reinigt van alle zonden. Dan laat de Heer het zien, Jezus Christus en die gekruisigd, dat kruis. Dat predikt mijn zonde, dat predikt mijn vervloeking. Dat predikt, dat hij het lam Gods wilde komen en tot een vloek wilde worden van God verlaten en verdrukt bij uw altaren. En dan zei je, dat is het centrale, waar alles om draait. Dat is het hart, dat is het klokhuis van het evangelie, bij uw altaren. En als daar dan staat dat die mus en die zwaluw haar jongskens legt bij uw altaren, dan begrijpt u wel wat ermee bedoeld wordt, dat ze daar die nesten hebben. Maar ik denk dat je het ook zo mag zeggen. Hoe daar een taak ligt, hoe daar een opdracht ligt. Ook vandaag voor ouders. Om hun jongskens, om hun kinderen, om een opgroeiend geslacht ook zo daar te leggen. Daar als het ware in op te voeden. Daar als het ware zo steeds weer op te wijzen. Op dat ene nodige van de noodzaak van wedergeboorte, bekering en geloof. Breng daar uw kinderen. Breng daar de jeugd. Dat is de roeping om de kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Om ze te wijzen op die dienst des Heren. Om ze erop te wijzen. Hoe ze dood zijn door de zonden en de misdaden. Hoe dat predikt de ontdekking van zonde en schuld. Maar hoe daar is de verzoening door het bloed van Christus. De noodzaak van de levensvernieling. Om te wijzen op die ene weg ter zaligheid. En dan moeten we bedenken, dat je ze in wezen gebracht hebt bij Gods altaren. Toen je ze ten doop hield, ouders. Toen daar die beloften werden afgelegd. Toen werd het ook betekend en verzegeld immers. En dat wil niet zeggen dat ze dan ook automatisch dat ze daar dan ook in delen. Maar dan zie je, dan mag daar wel die belofte zo betekend en verzegeld worden. Dat de Heere nu ook dat wil leren. En dat de Heere dat wil schenken. In dat doopwater betekent en verzegelt de Heere dat hij de drie enige verbonds Jehovah is en dat door het bloed van zijn Zoon hij zondaren kan wederbaren, wassen en reinigen. En daarom is dat gebed zo nodig. En daarom is het zo nodig in het gebed de Heere te bidden om de toepassende werking van Gods geest. Dat dat wonder ook mag plaatsvinden. Dat die prediking, die altaarprediking, dat daar die dienst der verzoening, als die plaatsvindt zondag aan zondag via de prediking van het woord van God, dat ook daar zondaren ontdekt worden, in het hart gegrepen worden, zondaar worden voor God en het gaan roepen: o, is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? En dat dan juist vanuit de prediking van de dienst der verzoening ook mag gewezen worden op die weg die ontsloten is in hem, Jezus Christus, Gods Zoon. En dan zie je, dan is het belangrijk bij uw altaar. Bij uw altaar. Maar dat het nu ook mag worden in je leven uit uw altaar. Dat het mag gaan om de schriftuurlijk bevindelijke prediking, toegepast door de Heere in ons hart en leven. Want dat is juist waar onze kerken altijd op gewezen hebben. Dat is juist waar we er steeds voor hebben moeten waken en waarschuwen. Ook om dat maar niet als een collectieve zaak te beschouwen. Ja, wij leven toch op het erf van het verbond en we zijn toch gedoopt en we hebben toch die belofte. En dat we dan als het ware aannemen dat dat allemaal voor elkaar is en dat het allemaal goed zit. En dat we daar, dat we dan zien, oh, het grote gevaar als vanuit het bezit wordt gesproken. Wij gelovigen, wij die in de kerk zitten, wij die bij Gods altaar, bij de dienst der verzoening grootgebracht zijn en die prediking van Jezus Christus en die gekruisigd hebben, altijd hebben mogen horen en brengen. Ach, en dat dan zo ervan uitgegaan wordt, ach, daar mogen we nu in delen en dat is nou zo groot. Begrijpt u wel hoe gevaarlijk dat is? En dan zie je hoe nodig het is. En dat wijst juist Psalm 43, ach, dan wordt het zo heel persoonlijk dat ik inga tot Gods altaar. Dat ik zo persoonlijk, bevindelijk daar gebracht mag worden. Daaruit ook mag leren, dat geheim voor eigen hart en leven mag kennen. En dan zeggen we wel eens, jongens en meisjes, dan zeggen we wel eens, jullie kennen die geschiedenis wel van de uittocht uit Egypte. Ach, wat moest er gebeuren? Daar moest bloed gestreken worden aan die zijposten en die bovendorpel van het hart. En dan zeggen we, kijk, als de Heere dat bloed ziet, dat bloed dat daar gestreken moest worden, dan ging die verderfengel voorbij. En zo is het nu nodig. Zo is het nu nodig dat dat bloed der verzoening persoonlijk gestreken mag worden aan de zijposten en de bovendorpel van je hart. Dat je het persoonlijk mag gaan kennen. En dan zie je, daar is het werk van Gods geest zo voor nodig. Daar is zo voor nodig dat we ontdekt worden, dat we persoonlijk ook gaan beleven zonde en schuld. Dat we persoonlijk gaan verstaan die grote nood en dood. Sterven, God ontmoeten. En hoe zal dat kunnen? Dat zal niet kunnen. Tenzij daar is het schuilen achter het bloed. Tenzij dat er plaats gemaakt is in het hart voor die borg en zaligmaker. En dat is nu juist zo noodzakelijk. En dat wil de Heere nu juist leren. In de weg van wedergeboorte, bekering en geloof. En dan zie je die dienst der verzoening. O, die is steeds maar aangevochten. Ach, u kent wel, en ik hoef dat niet allemaal breedvoerig te vermelden, maar u weet toch hoe Rome dat al heeft geprobeerd om ook de goede werken, de eigen altaren, de goede werken en de voorbeden van Maria, ach, daarnaast te stellen. En hoe het in miskenning is van dat ene offer van Christus. En we weten hoe dat in wezen ook door de remonstranten is aangevallen. Hoe die remonstranten ook als het ware wijzen hoe dat vanuit de wil van de mens nu ook moet erkend worden. Anders deel je daar niet in. Dus ook de mens moet het zelf beslissen, moet zelf de keuze maken. Want het is niet alleen dat we moeten zeggen, vandaag is die leer van Kuitert en van Wiersinga en noemt u maar op wat voor verzoeningsleer er al niet geleerd wordt. Den Heijer, om ook nog maar een naam te noemen. Dan zijn dat steeds weer aanvallen op die leer van de verzoening door voldoening. Maar dan weten we, ja, dat zijn dan misschien binnen onze kerk niet de dingen waar het om draait. Want daar weten we, daar zijn we gehouden aan schrift en belijdenis. Maar wat kan het ook onder ons? Wat kan het ook in ons hart en leven juist? Want de mens is een vijand van genade. Een vijand van Christus. En hoe kan die dan toch proberen, ook met zijn goede werken, met zijn Bijbel lezen, met zijn kerkgang, met zijn ernst, met zijn liefde ook voor de waarheid. Zo proberen toch ook iets aan te brengen. En dan moet het geleerd worden juist in die afbrekende wegen, niets, o Heere, dan uw bloed brengt verzoening in het gemoed. En zo persoonlijk mocht de psalmdichter daarvan getuigen dat ik inga tot Gods altaar. En dan zie je, als de Heere door genade zo de toepassende kracht en de werking van dat bloed schenkt, bij uw altaar, dan mag het ondervonden worden. En dan hoor je in de Dordtse leerregels iemand spreken die daar ook kennis van heeft. Oh, die mag wijzen op die ene volmaakte offerande. En die genoegdoening voor de zonde, oh, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. Zo mag juist daar gestuigd worden van Gods altaren. En daar gaat het nu om. En daar gaat het er niet om. Dat laat ook Psalm 43 ons zien. Ja, dat wij dan in de hoogte gaan. Nee, dan gaat het om God. Dan gaat het om Hem. Want wij hebben ons buiten die gemeenschap met God gesteld. Wij hebben dat beeld Gods geschonden, gebroken. En als Hij nu door genade dat beeld gaat herstellen en door die dienst der offers van die offerdienst ons doet zien, ja, in Hem alleen is verzoening en reiniging, dan mag het gezien worden. Oh, zo kan God weer aan zijn eer komen. Want dan worden ze vernieuwd naar zijn beeld. En dan zegt ook de psalmdichter, tot God, tot de God, mijner blijdschap en verheuging. Want het gaat om Hem. Daar gaat het om. Om die God eeuwig groot te maken. Om die God zo te dienen. En dan is het juist zo belangrijk en nodig wat we vanmorgen hebben gehoord. Dat we zien dat grote gevaar van die zelfverheffing. En dat nu geleefd kan worden ook alleen maar van die genade. Want de Heere zegt, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Amen. Ik kan u nog meedelen dat de morgencollecte heeft opgebracht het bedrag van 2030 gulden. Wij mogen ook vanmiddag de collecte aankondigen en wij willen dat van harte in uw liefde aanbevelen. We hopen dat ook vanmiddag met liefde en blijmoedigheid gegeven wordt. De Heere zegene u en ook uw gaven. Wij willen u zingen uit Psalm 43. Psalm 43. En daarvan het derde en het vierde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. En daar ga ik op tot Gods altaar. 3 en 4 van Psalm 43.
De hoofdstuk Colossenzen 3 vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk horerij, onreinheid, schandelijke beweging, kwaande begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. Lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl ge uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in alle. Zo doe dan aan als uitverkorene Gods heilige en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijze als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welk ge ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaand elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens. Zingende de Heere met aangenaam woord de rijkdom van de psalmen. En ik wilde iets vanmiddag zeggen over de rijkdom van de lofzangen en de geestelijke liedekens, zoals dat in het 16e vers staat. Deze tijd van de generale synode, gemeente, vrienden van Bewaar het Pand, komen ook die zaken van de gezangen weer aan de orde. Niet alleen wanneer het gaat over de herziening van de kerkorde, want wie van u leest thuis een kerkorde na, heeft er misschien een staan. Maar ze komen ook ter sprake, zoals we gehoord hebben, van het volk van God van Israël, waarvan we weten dat de Heere bezig is om ze toe te brengen tot de gemeente die zal zalig worden. En dat er zijn Jezus als de Christus, die Christus Jezus belijdende Joden. Die zingen toch ook daar de hymns van Senki en Moody. En als je nu het zendingsterrein bent in Mozambique, waar iedereen nog niet eens heel de schrift kent, kan je dan met die ouderwetse psalmen aankomen? Of als de zaken van de contacten met andere kerken aan de orde zijn en over federatie wordt gesproken? Daar zijn toch de gezangen vrijgegeven en wordt toch als een proeve het liedboek gebruikt? Wel, bij elk onderdeel zou je, als het over de synode gaat, wel iets kunnen zeggen als het gaat over de rijkdom van de lofzangen en de geestelijke liederen. En doe je dan als christelijk gereformeerde kerkje niet tekort? En dan gebruik met mooie woorden de spiritualiteit van de gemeente. Die wordt juist bevorderd. En ik weet niet hoe het u vergaat als u die liederen hoort. U alleen, u behoor ik toe. Abba, Vader. Tal van gezangen. Waarom mag je dat dan Niet in de kerk zingen? Waarom niet? En als je dan in het buitenland met vakantie bent en je komt in de gemeentes waar ze de preken lezen van Philpot, en als je ziel geraakt wordt door een van die hymns van Gatsby, van iemand die aan het water ligt, de poel van Bethesda, en zichzelf afvraagt: wat heeft het eigenlijk voor nut om hier nog naar Bethesda te gaan? De Heere weet niet van me af. En als je dan zelf in diezelfde gestalte onder het woord zit en je zingt dan zo'n lofzang, zo'n gezang, wat is er dan voor verkeerds aan om dat te zingen? De predikers die in het verleden voor bewaard pand spraken, die spraken toch ook, als ze in Amerika geleefd en gewerkt hadden, hoe zoet de naam van Jezus is. Of de jongere predikanten, als ze daar geweest zijn, en van Toplady of van Newton de lofzangen en de geestelijke liederen in de preek citeren, dat Jezus de rots der eeuwen is, de steenrots. Waarom mogen de dominees dat dan wel in hun preek citeren? En waarom mag je het dan in de gemeente niet zingen? En zoals ik zojuist nog net hoorde, zelfs Johannes de Heer heeft de tekst voor vanmiddag gebruikt om een liedbundel te maken. Omdat hij had gehoord dat de Heer in Engeland opwekkingen had gegeven. Hij is er gaan kijken en heeft gezien: er komen mensen tot bekering als een vloedgolf. En al die predikers, of ze nu baptist waren of als Kolbrug de gereformeerde leer predikte, ze hadden toch ook wel eens een gezang in de eredienst. Ach, er zullen ongetwijfeld onder ons zijn die bepaalde liederen zo lief hebben gekregen. En wanneer op de school de versen geleerd worden, kan je daar dan kwaad van zeggen? Het is toch goed als vanmiddag of vanavond hier op Urk de zangkoren weer bijeenkomen en dat je vanavond in Vianen kunt samenkomen om de Engelse hymns te zingen, uitleg te krijgen. Wat is er nou voor bezwaar tegen om ook zondags in de kerk te zingen? Kunt u daarmee sterven, gemeente? Met de gezangen die door mensen zijn gemaakt? Of zou je misschien bedriegen voor die grote eeuwigheid? Want we hebben vanmiddag gehoord: de psalmen, ze zijn vol van Christus. Psalm 43 en 84. Is me niet dat we dat weten, dat het over Christus gaat, maar om in Christus ingeleid te worden, die het altaar is. Ja, zegt u, maar de naam van Christus, die wordt daar toch niet in genoemd. En als er dan toch niet alleen Colossense 3, maar ook in Efeze 5 staat, dat er toch ook momenten zijn dat je de lofzangen en de geestelijke liederen mag zingen en de Heere mag psalmen. Wat is dan voor bezwaar tegen? Er staat wat aan vooraf in onze tekst. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En als dat woord van Christus in u woont, dan mag u die lofzangen en die geestelijke liederen zingen. Maar weet dan wel, dan moet eerst dat woord van Christus in ons komen. En dan wordt er een beeld gebruikt, jongens en meisjes. Het woord van Christus wonen in u. Het beeld van een huis, zoals de stichting ook heet. Bewaar het goede pand dat u is toebetrouwd door de Heilige Geest die in ons woont. Dus het pand bewaren, dat betekent niet dat je weet er is een stichting voor die oude gereformeerde beginselen uitkomt. En het zijn ook maar niet misschien de dominees en de ouderlingen en de diakenen die straks op de synode moeten stemmen voor of tegen iets. Maar als Christus in u mag wonen, dat de kerk ook iets mag zijn van Christus, dat u dat zo lief gaat krijgen. En dat niet maar een zendingsterrein ver weg bij u vandaan is. En dat u zegt, zoek het daar maar uit. Maar dat ook die buren, die misschien hun tv hebben aanstaan, of vermaak, de wereld, cd's. Die jongere, dat meisje, wat naar die bonkende muziek luistert. Maar wat u zegt, heren, zij zijn niet in u. U bent niet in hen. Maar hoe is het met mij? Wilt u geven dat dat woord van u in mij mag komen? Opdat ik ook hen iets zou mogen zeggen wat het is om van de rijkdom van de lofzangen en de geestelijke liederen te spreken, al begrijpen ze misschien die oude psalmen niet. Dat is het eerste wat we moeten zeggen als we spreken over die wijs waar deze tekst over spreekt. Dat is een hoge toon. Het is de toon namelijk van de hemel. Want Christus is in de hemel. Hij die op deze aarde is geweest, hier was geen woning voor hem. En als hij in onze huizen en in onze harten wil komen, dan betekent dat hij staat daar van nature buiten. Maar hij wil woning in ons maken. Er staat daarom ook niet, al zing je de mooiste liederen, dat daarmee het woord van Christus in u woont, tegenwoordige tijd. Maar het is als het ware een gebed van Paulus, die gemeente ook niet van aangezicht kende. Het was ook maar een zendingsgemeente waar hij nooit gepreekt had, maar wel waar het woord van Christus heerschappij had gekregen. Omdat die zendeling Epafroditus het woord van Christus lief had gekregen. En Christus woonde in hem. Hij was van geestelijk dood met Christus opgewekt. Hij mocht de dingen zoeken die in de hemel zijn, waar Christus is. En daar kon hij niet van zwijgen. En toen hij terugkwam in zijn eigen omgeving in Colosse, heeft hij daar de mensen gesproken van die onbekende God. En ze hebben hem als het ware horen zingen. Als hij naar zijn werk ging, of als hij thuis kerk hield met degene die een even dierbaar geloof deelachtig waren geworden. Je kon het zomaar zien. Dat is een huisje waar het woord van Christus in is komen wonen. En hoe gaat dat dan in ons leven, vraagt u? Nou, al zou u het hele liedboek uit uw hoofd kennen, en dan zou u alle gezangen die u lief zijn, zou u ze kunnen citeren. Daarmee woont Christus nog niet in uw hart en huis. Maar als Christus in ons zijn woning maakt en met zijn geest in ons komt, dan is dat niet een oppervlakkig weten met je hoofd, of dat de woorden over de Heer Jezus Christus in je mond klinken, of dat het woord van de Heer Jezus Christus een ogenblik in je oor gehoord wordt en je bent het eigenlijk alweer vergeten. Het was een even een modieus lied misschien. Het heeft misschien je gemoed geraakt, maar er is niets van achtergebleven. Maar is het dan met de psalmen en de lofzangen en de geestelijke liederen anders? Het zou anders kunnen zijn. Ik hoorde op een van de commissievergaderingen van de synode dit voorbeeld van iemand die bij de stichting Ontmoeting terecht was gekomen. En die net als wij onder de waarheid was grootgebracht. En die alle versen van 119 nu nog kon opzeggen. Psalm 119 woonde nog in zijn hoofd. Maar woonde Christus daarmee ook in zijn hart. Het woord van Christus mocht hem ook daar doorgegeven worden. En zo maakt Christus in ons leven woning. Niet maar een ogenblik dat de herinnering misschien van de schoonerschool nog naar boven komt. En dat je de melodie nog wel weet, maar de woorden vergeten bent. Niet maar iets oppervlakkigs, maar iets zo innerlijks in je hart dat je mag zien. Dan lees ik niet die psalm, dat gezang, dat lied. Maar daarin wordt iets verklaard. Niet maar wie ik ben, maar wie God wil zijn. En dat is de armoede van die vele gezangen die mensen hebben gemaakt, die iets bezingen van een gevoel, van een geloof van de mens. Maar de rijkdom van de psalmen, die laten ons zien wie God in Christus is. En wat Hij heeft gedaan. En wat Hij nog doet. Geldt het dan ook van bepaalde psalmen en bepaalde lofzangen dat je kunt zeggen, dat hoort eigenlijk bij de schat van de kerk der eeuwen. En die zouden we er toch eigenlijk ook best wel bij kunnen hebben. Laat daar maar weer een commissie op gaan zitten. En dat ze die verzamelen. Wel gelieve, dat is gedaan. En de rijke oogst die men toen heeft gevonden, dat zijn niet anders dan de berijmingen die al in de schrift staan. En toen die oude Simeon de zaligmaker aan zijn hart mocht klemmen. En toen in de profetie Zacharias mocht spreken van de Christus, de zonde der gerechtigheid die komen zou. Toen is de nieuwtestamentische lofzang verstomd. En toen de Heilige Geest werd uitgestort op de Pinksterdag, toen heeft het God de Heilige Geest behaagd om ons het woord te geven, maar niet een nieuwe psalmbundel. Waarom? En waarom gaat dan Paulus toch hier in die Colossensebrief zeggen dat het woord van Christus, als het in u gaat wonen, dat je dan toch ook naast de psalmen lofzangen en geestelijke liederen mag zingen? Dan gaan we toch tegen de schrift in, want wij willen toch in alles aan de schrift houden. Zou het dat betekenen, gemeente? Geliefde, psalmen, oudtestamentisch, rijk weliswaar, maar zonder de naam van Christus? Nee. De psalmen die vol van de Heer Jezus Christus zijn, die werden onder de Joden, we hebben er iets van gehoord, je kon het zomaar zien als je naar de tempel ging. En je kon het zomaar horen. Die werden gezongen onder leiding van de opperzangmeester. En dan mochten de cymbalen mochten klinken, de trompetten mochten gehoord worden. De psalmen, dat betekent eigenlijk dat je daarvoor de instrumenten mag gebruiken. En als je zo naar Gods huis komt en de organist misschien niet eens weet, maar dat een psalm in je hart mag leven. En die wordt gespeeld. Dat er al een antwoord van de Heer mag zijn voordat de preek wordt gehouden. Je ziel mag als het ware in de gouden koets meegenomen worden naar de koning. De psalmen. Dat wil eigenlijk zeggen, omdat het ons zo menigmaal aan de woorden ontbreekt, dat de Heer ons daarvoor de instrumenten heeft gegeven. De psalmen, die lieflijk zijn en harten treffen, die mogen ook begeleid worden. Zeker dan in de cultuur. En dan is het misschien in Afrika heel anders dan hier in Europa. En dan is het misschien bij de mensen in Siberië ook misschien heel anders. Maar als het mag zijn met de psalmen, dan is het dat het hart erdoor geraakt wordt dat de Heer ons beide woorden een melodie heeft gegeven dat je het nooit zult vergeten. Zoals zelfs vroeger het catechisatieboek van Hellenbroek berijmd is, gemaakt is, opdat jongens en meisjes de vragen konden leren. Psalmen, de wijzen gegeven, opdat we ook de woorden nooit zouden vergeten. Maar als er dan staat dat er naast die psalmen ook lofzangen en geestelijke liederen zijn, dan wil dat helemaal niet zeggen dat dat iets anders is. En zoals ik zei, dat er naast de psalmen dan in het Nieuwe Testament de lofzangen en de geestelijke liederen zijn. De lofzangen, zoals hiervan gesproken wordt, de hymns, dat zijn de dankliederen. En u weet, niet elke psalm is een danklied. Er zijn ook in de psalmen klaagzangen. Er zijn ook in de psalmen momenten dat je ziet, daar wordt de God van het rijk de natuur bezongen. En er wordt gezocht naar hem die nog een volmaakter glans verspreidt dan het licht van de zon. Maar ook in de psalmen hebben we de lofzangen. Dus als het werkelijk gaat om de gezangen, zoals de schrift daarover spreekt, hier in Colossense en in Efeze, dan wil dat zeggen, dat zijn alleen de psalmen, die worden daarmee bedoeld. En als er gesproken wordt over geestelijke liederen, dan zijn dat geen liederen die de mensen hebben gemaakt of hebben bedacht. Maar dan mogen dat de liederen zijn die niet de menselijke liederen zijn, maar de geestelijke liederen. De liederen van de Heer Jezus Christus. De geest van Christus. En dat wil de tekst ons vanmiddag zeggen. Als dat woord van Christus in onze kerken, in onze harten en huizen zijn woning maakt, is het niet dat je zegt, oh ja, ik moest een psalm nog leren voor maandag. Of het versje straks opzeggen op de zondagschool. Maar dan zijn dat die psalmen, als je de nacht in moet gaan en niet kunt slapen, dat zijn lied bij je mag zijn. Zal zijn lof zang, zelfs in de nacht, zingen waar ik hem verwacht. Waarom is het dan zo belangrijk dat je die psalmen ook juist de lofzangen, de geestelijke liederen mag kennen, die dan weliswaar verschillende facetten van de psalmen hier verwoorden, maar die ons zeggen, het zijn de geïnspireerde woorden van Christus. Omdat je daar wel mee kunt sterven. Zoals die oude man die bij dat naderen van de dood en opgevoed was onder dat teen, die woorden aanhaande. Wat wilt gij u dus kwellen, o ziel mijn? Wil al uw hoop op God stellen. Hij zal van u geloofd zijn. Dat zijn die lofzangen. En dan zie je wat voor belang het is. Zoals dat toen in Zeeland was. Dat je daar van jongs af aan werd opgevoed bij de psalmen. En als we als kerken die kant zullen heen gaan om, zeker, ze mogen niet gelijk de meerderheid krijgen. Maar er moet toch ruimte komen. Ach, gelukkig dat er ook nog een groot deel is die zegt nee. Onze wortels van de kerk ligt niet alleen maar in 1834, toen daar die evangelische gezangen terzijde werden geschoven. Het ligt ook niet alleen in 1618, 1619, toen het door de synode van Dordrecht werd bepaald, dat we de psalmen alleen zullen zingen. En dan mogen we teruggaan naar de tijd dat God ons zijn woord gaf. En toen daar die eerste synode samenkwam, je hebt de catechisatie misschien wel gehad, jongens en meisjes. En toen daar de kanon werd vastgesteld en toen gezegd werd, wij geloven, dit is het woord van Christus. Heeft men daar ook in dat concilie vastgesteld. En we zullen geen menselijke gezangen zingen. Dat is wat we vanmiddag uit de schrift mogen leren. De psalmen, dat zijn lofzangen. En dat zijn geestelijke liederen. En die zijn ervoor gegeven, opdat ze gezongen mochten worden den Heere. Dus niet om je een ogenblik te vermaken en een gezellige avond te hebben, maar om te zingen voor de Heere. Ik las in een oude brochure waar nog een aantal punten werden gezegd waar die psalmen nu voor zijn. Dat een van die punten ook was dat die psalmen er zijn omdat ook anderen die nog buiten staan en die niet weten van de noodzakelijkheid van het bloed van Christus en die de geest van Christus nog missen, die niet met God verzoend zijn door de Zoon, dat die ook overtuigd mogen worden. En als je het leven nog niet kent, je zou niet de eerste zijn, zoals die jongere die de kerk terug had toegekreed, maar die het veel later zei. En toen ik voorbij de kerk kwam, ik hoorde ze zingen. En dat trok. De Heer bracht hem in zijn huis. Het was het werk van God. Hij bracht hem tot de overtuiging. En als je dan mag zien dat de Heer zo die psalmen heeft gegeven. Dat ze er zijn. Als gebeden tot God. Omdat het ons aan de woorden ontbreekt. Dat de Heer zijn kinderen die psalmen zelf op de lippen legt. Dat ze er zijn tot grootmaking van zijn heilige naam. Wie zou het anders ooit kunnen zeggen? Rechtvaardig volk. Je bent toch onrechtvaardig in jezelf? Wie zou kunnen zeggen, ik heb God lief. Terwijl je weet er staat, ik heb niets. Alleen, ik heb de liefde Gods uitgestort in mijn hart. Ik heb lief, ik weet niet, het komt niet van mij. En dan zing je niet. Ik ben een schaap van die goede herder. Maar dan mag je wel zingen wie die herder is. Die zijn schapen heeft. De Heere. Mijn herder. Ziet u, zo wordt Gods naam groot gemaakt. Van schapen. Van zijn weide. Die tot in eeuwigheid zijn lof en zijn eer mogen verbreiden. En een van die punten in die brochure was ook dit. Dan zijn die psalmen ook gegeven voor Gods kinderen. En alle die het leven nog niet kennen, maar die gebracht worden tot de overtuiging. Zoals Augustinus bijvoorbeeld toen hij ging sterven. Wat had hij veel geschreven? En hij wilde sterven. Met de 7 boetepsalmen op zijn lippen. Maar dan ook te mogen zingen van Gods goede tieren heen. Die psalmen die zijn ook gegeven voor die ware vreugde die dan de Heer wil geven aan hen die bedroefd zijn van hun zonde. En als je zo die psalmen lief gaat krijgen, dan is het toch waar hoe branden mijn kille en mijn koude genegen heen. Maar nu aangestoken door de liefde Gods in Christus. Om, al was het maar van verre, te staan. Met de belijdenis van 51 bijvoorbeeld. Verheugt dan de beenderen die gij verbrijzeld hebt. Maar hoe branden mijn genegenheden om dat te belijden. Zingde op die beide altaren die er zijn in Gods huis. We gaan afbreken. Maar de Heere zal het geven dat zijn kerk straks de psalm mag zingen waar ze misschien nu nog niet bij kan. Maar dan de lofzangen mag zingen van hem die de klaagzang heeft gezongen. Nee. Toen hij daar naar zijn sterven ging. En toen hij ging worstelen in die hof van Gethsemane. Heeft zijn discipelen voorgezongen. En uitgaande zongen ze de lofzang. En om zijnentwil mag de kerk zingen. Psalmen en lofzangen. En geestelijke liederen zingen de Heer met aangenaamheid in hun hart. Amen. Laten we daar ook samen van zingen uit 68. Het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar ze hun wens verkrijgen. En ook het 16e gij koninkrijken, zingt Gods lof. 68, 2 en 16. Wanneer we straks na het gebed naar onze woningen zullen gaan, dan wil ik u nog vragen dat u nog wat zult meenemen van de tafel van voor Truus Ringelberg, bestemd voor de zending in Afrika. Er zijn nog veel appelflappen over. En ook de verkoop van de rondo's was nog niet rond, dus ook gaarne daar straks om dat nog wat van te kopen. Laat ik u nu voorgaan in gebed. Ootmoedig mogen we u erkennen, heren, dat gij uw kerk in deze wereld een lusthof hebt gegeven, waar iets van dat hemelse paradijs telkens weer de zielen mag verheffen die neergebogen zijn. Een plaats waar u zieken als in een apotheek de medicijnen aanreikt. Een plaats waar u armen uit de schatkamer van Christus genade op genade wil schenken. Hoe lief heeft uw kerk uw wet, uw woord, de psalmen. Mogen ze daar wonen, heersen. Niet maar terzijde gelegd of in herinnering, maar mogen ze daar alle schuilhoeken van het huis vervullen. Onze woonkamers, onze slaapkamers, ons bidvertrek, of nu de keuken is of de garage, de kelder of de zolder, laat het de plaatsen mogen zijn waar u, Heer Jezus Christus, uw intrek hebt genomen. En als we dan heel bijzonder in de eerdiensten mogen zijn en niet hoeven te komen met de woorden van de uitnemendste van de dichters van onze tijd, maar met het werk van uw Heilige Geest, die kerk zal zeker zalig worden wanneer ze mogen naderen met de liederen aan Maalot. Geef het, Heere, dat we zo mogen opgaan naar uw huis en het werk voor de kerk u mogen voorleggen. Laat er bidders mogen zijn die als een Aaron en Heur mogen zien dat u in de hemelen, die middelaar van het Nieuwe Testament, uw handen zegenend uitbreidt en nog voor uw kerk zorgt. Gedenk de beraadslagingen die er zullen zijn, neig de harten en laat u mogen bewaren wat u hebt toebetrouwd, opdat zo uw koninkrijk mag komen en ook de jeugd van de kerk mag worden toegedaan met de ouderen die straks zullen staan voor die glazen zee. En de lofzang van Mozes en het Lam mogen aanheffen. Bewaar onze voorheren, dat we in het doren zullen wonen. Maar schenk dat het woord van Christus rijkelijk in ons mogen wonen, tot vermaning en vertroosting. Maar bovenal dat het mag zijn dat gij wilt tronen op de lofzangen van Israël. Ga nu met ons, Heere, bewaren over de wegen die gegaan zullen worden. En gedenk heel bijzonder ook hen die het werk van de stichting hebben te behartigen. En laat ook het blad tot zegen zijn als het gelezen mag worden. En geef ons zo een goede voorbereiding. Zegen alle arbeid, ook van die zuster Ringelberg in Afrika. En al het werk wat geschieden mag ook voor de school van Dundas. Wij bidden uw zegen, enkel en alleen, uit genade, in de vergeving van al onze zonden. En doe ons dan zo uiteengaan. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.